Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de Handelingen, het tweede hoofdstuk, het 36e vers. Handelingen 2, vers 36, daar spreekt het woord des Heren aldus. Zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus, dien gij gekruist hebt. Tot zover. Schrijf wij hierboven verkondiging. Vanmorgen hebben we gelet een ogenblik op de verwarring die er komt in de harten van de hoorders als zij geconfronteerd worden met de dingen die buiten onze eigen vormelijke godsdienst liggen. En als waarachtig gemerkt wordt dat mensen hun harten mogen verheffen tot de levende God om zijn wonderen te prijzen. Dat geeft verwarring. Want eigenlijk is een mens in de praktijk van zijn leven een praktische atheïst. In de theorie is hij dat niet. Maar in de praktijk zou hij zich een ongeluk schrikken als de Heer werkelijk iets doet. Hij rekent er eigenlijk niet mee. En hij rekent er ook niet op. Zulk een dwaas is de mens. En daarom, als er dan iets gebeurt, en dat geldt niet alleen voor die mens, maar dan grijpt het hem aan. Hij ontzet zich. Hij weet het niet meer. En hij vraagt zich af, wat wil toch dit zijn? We hebben gehoord, dat is het slechte nog niet. Het is slechter en ellendiger om de duivel gehoor te geven die ons inblaast om er maar mee te spotten. Want de spotter zal hij bespotten. En die in zijn spotten volhardt, zal zeker te gronde gaan. De Heilige Geest neemt het echter voor het werk van God op. Het geeft een antwoord op die boze laster van deze boze mannen. En die prediking die de apostel houdt, die korte zakelijke verkondiging, is in de eerste plaats, daar wilde ik uw aandacht wel op vestigen, een schriftuurlijke prediking. Nou moet u dat weer niet op de verkeerde manier uitleggen. Alsof iedere prediking niet meer zou moeten zijn of behoeven te zijn dan een stukje voorlezen uit het woord van God. Het is wel waar dat de prediking kan wel zo ver devalueren dat het beter zou zijn om een stukje uit het woord van God voor te lezen. Nou goed, Petrus heeft ook uit dat woord, hij haalt de profeten aan en David, hij heeft uit dat woord verkondigd. Men moet daar niet de beklemming uit opvatten van, ja, wat kun je eigenlijk nog zeggen, want het woord, dat zegt alles al. Nee, het woord des Heren is gegeven ook om verkondigd te worden. Zoals ook het evangelie verkondigd is geworden. Dat moeten we altijd goed bedenken, dat het evangelie in de eerste tijd niet een gelezen woord is geweest, maar een gepredikt woord. Toen bestonden de handelingen der apostelen nog niet in die zin en de evangeliën van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Toen werd er zonder meer verkondigd en gelukkig heeft de Heilige Geest dat op laten tekenen. Maar uit het feit dat het eerst verkondigd is en daarna opgeschreven, blijkt toch wel hoe belangrijk de mondelinge verkondiging van het woord van God is. Nu zei ik, deze prediking is een schriftuurlijke prediking. En in dat opzicht wordt in grote lijnen wel aangegeven in deze prediking wat de grondslag, de structuur van de prediking ten alle tijden behoort te zijn. De prediking is niet een ophalen en een uitweiden over onze persoonlijke gedachten en over allerlei gangen en wegen. Maar in de eerste plaats is de prediking schriftuurlijk op het woord van God gegrond en heeft als inhoud het werk van de drie enige God. Misschien dat niet in iedere prediking duidelijk of evenredig of op dezelfde wijze altijd naar voren komt. Dat laten wij in het midden. Zoals ook ieder gebed niet altijd de woordelijke of bijna woordelijke weergave van het Onze Vader is. Maar daarom zeggen wij ook het grondpatroon. Je moet niet vergeten dat de Heilige Geest heeft hier Petrus geïnspireerd. En de andere apostelen ook, maar hier treedt Petrus naar voren. Die is geïnspireerd. Zuiverder en beter kan het dus niet. En daarom moet zo'n concept, zoals we hier hebben gelezen, moet ons wel lopen tot naastig onderzoek. Naar de inhoud en de betekenis en het doel van de prediking welke God de Heere houdt. Het laat houden, die prediking is schriftuurlijk, dat wil zeggen, die gaat ook over God. Over de Vader, over de Zoon en over de Heilige Geest. Trouwens, de Heilige Geest is in alles aanwezig door zijn inspirerende werking. Maar, ik zei, de drieënige God. Want de Heilige Geest heeft het altijd gemunt op de eer van God. Om zijn werken in het licht te stellen en om die Zoon van God heerlijk te maken en te verklaren. Weet ik wel, het terrein van de prediking nogmaals, het is erg breed in de geschiedenissen van het woord, in de spreuken, in allerlei soorten van waarheid zou je zeggen, ook ons dagelijks leven betreffende. Maar het gaat nu even over de dingen die nodig zijn gekend te worden tot zaligheid. En dan gaat het over de drie-enige God. Wat is daarom in principe onze prediking arm, wanneer de prediking gekarakteriseerd wordt door, laten we zeggen, door het gezelschapsidee. De dominee heeft wat meegemaakt, de dominee heeft wat gekregen. En de dominee heeft een goede week gehad. En de dominee die heeft iets gelezen en die heeft iets gehoord en nog veel meer. Tot op zekere hoogte, dat doe ik zelf ook wel, mag een prediking gerust geïllustreerd worden uit de praktijk van het leven. Dat is erg niet, maar het gaat erom, wat voert in de prediking de boventoon? Wat is de doorgaande lijn in de prediking? En als die doorgaande lijn de mens is, en die is ontzettend geraffineerd. Je kunt ook een prediking hebben waar het zogenaamd allemaal gaat om de eer van God. Maar dan staat er altijd die mens pal in het middelpunt. Dan staat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest niet in het middelpunt. Hoe zij voor hun eer zorgen en hoe zij zich verheerlijken ook in de levens van zondaren. Maar dan krijg je toch op een geraffineerde manier hoe de mens dat ondergaat, hoe hij daaronder is, wat hij daaronder denkt en wat er zoal met hem moet gebeuren. In dit opzicht zou je zeggen, wat is die prediking van Petrus dan ergens voorwerpelijk? Voorwerpelijk. Er zit geen toepassing aan, zou je zeggen, zoals wij dat graag willen. Het is ook geen prediking van hoe een mens bekeerd moet worden en al die dingen meer. Het is ook geen prediking die verdeeld is in allerlei onderdelen van verre staande en noem maar op en noem maar op en bekommerde en bevestigen. Nee, dit woord gaat zowel aan de godvruchtige Joden als de Elamieten en die inwoners van Mesopotamië zijn. Dat is ook het karakter van de rechte prediking. Als de rechte prediking vermaant, dan hoeft de een niet te denken, oh dat zegt hij op mij, want dan is die vermaning algemeen. En zo is ook de troost voor de gemeente bedoeld. Dan hoef je ook niet direct te denken, ja dat is voor hem. Kijk, de gemeente wordt dan ook gezien als een lichaam. En als één lid lijkt, dan lijden eigenlijk ook alle leden. En daarom is het zo voortreffelijk, vind ik altijd in deze prediking van de apostelen, haar objectiviteit, haar gezonde voorwerpelijkheid. Er is een onderwerpelijkheid, een subjectieve benadering waar je gewoon misselijk van wordt. Dat heet stichtelijk. En dan weet ik wel, in de Bijbel komt het woord stichting ook voor. Maar die stichtelijkheid die de mensen erop nahouden, daar zou ik van zeggen, ik bedank het stichtelijk voor dat soort stichtelijkheid. Want dat is niet anders dan een bouwen in en aan het vlees. aan het vrome vlees, aan de mens. Zo verschrikkelijk subjectief alsof er niks anders bestaat dan ik en wij. En dan zijn wij eigenlijk bezig aan het behandelen. Wij zijn bezig aan het behandelen. Wij behandelen het woord. Wij behandelen God. We behandelen de bekering en we behandelen nog het een en ander. En dan denk ik altijd aan een soort anatomische les. Je hebt dat schilderij van Rembrandt, geloof ik, de anatomische les. Daar zie je zo'n dood mens liggen en die studenten er allemaal omheen. Dat denk ik dan ook wel eens bij de prediking. Dan wordt iets ontrafeld. Een mens wordt ontrafeld. Hier een zenuw en daar een spier en dat is nou de lever. Dat is nou wedergeboorte. Kijk, en dat is nou echt geloof. Dat komt er dichtbij, maar dat is het nog niet, enzovoort, enzovoort. Maar dan, als je nou van de Heilige Geest eens een keer in je leven zelf door het woord onderwijs krijgt, het gaat misschien niet ineens, het scheelt ook hoe je gebakerd wordt, dat stem ik direct toe, maar dan ga je daar iets in vinden, dat smaakt je gewoon niet meer, dat is nee. Nee mensen, laten we daar nou alsjeblieft mee ophouden. Dat geeft mij niet het voedsel, de levende troost die er is in het woord van God, in de werken van God. Maar dat maakt het voor me gewoon zo'n bakkerijtje waar je de ene tompoesie krijgt en de andere gevulde koek en een derde roomboter en een vierde wat van margarine. Zoiets, hè. Maar het is allemaal zo gekneveld, mag ik het zo zeggen? Het is zo gekneveld door de godsdienst. De leraar is gekneveld door de godsdienst. En de mensen zijn gekneveld en ze zijn allemaal een beetje gekneveld. De een door die richting en de ander door die opvatting. En dat is nou altijd zo groot. En dan kunnen we nooit te veel reformaties hebben door de Heilige Geest. Dat is nou zo groot als de Heilige Geest daar als het ware doorheen breekt en zegt nee. Gij zult mijn getuige zijn. Mijn getuige. Getuige der waarheid. Van de dingen die God de Heere doet en gedaan heeft. En dan moet je niet te benauwd zijn dat de mensen zeggen. Nou, ik vind er niks aan. Of dat kunnen we zelf wel een keer lezen. Of die man die mocht wel eens wat meer naar de diepte afsteken en noem maar op. Want ik zeg u nogmaals, al die zogenaamde dieptes van die de mens erop nahoudt, dat zijn geen echte dieptes. Het woord is geestelijk en diep genoeg. En daarom is het zo groot, ik meen dat het een uitspraak van Luther is, hoor, maar ik weet het niet zeker. Dat het woord van God zo voorwerpelijk is, zo objectief, dat het het subject, de mens, het onderwerp vernietigt. Het vernietigt. Dat subject, die mens, het vermorzelt hem als het ware. Het maait hem gewoon weg. Daarom straks, door de werking van die Heilige Geest, doet dat woord zo'n krachten, dat ze werden verslagen, doorstoken, staat er eigenlijk in het hart. Dat is wat anders dan dat de mens een beetje zit te grienen, omdat hij het zo kostelijk vindt, dat hij zegt, die man heeft nou naar mijn hart gesproken. Ja, dat hoor je niet veel meer. Hè? Dat echte. Kijk, daar moet je altijd al bang voor zijn, voor zulke dingen. Want dat woord van God, dat is zo sterk en zo vast. Als dat ons raakt, dan raakt het ons goed. Dan raakt het ons zo goed dat we niet meer hebben over aangenaamheid en over dit en dat. Maar dat de mensen in de war raken en zeggen, wat moeten we nou toch beginnen? We hebben onze eigen deur, onze eigen zaligmaker eruit gedaan en gekruisigd. En het is met ons is het, ja wat moeten we nog beginnen? Wat moeten wij nou? Kijk en dat is altijd zo groot hè. Petrus die is ook niet met een soort toepassing gaan zeuren. En hebben jullie het nou goed gehoord? Hebben jullie nou bekeerd? Heb je nou dit en heb je nou dat? En als jullie nou thuis gekomen zijn dan moet je dat iets doen. En je moet eens gaan bidden. Nee, dat vind ik zo schoon bij dat Pinksterfeest. Het grijpt allemaal in elkaar. Als straks de mensen geen raad meer weten en Petrus gaat zeggen, bekeert u en gelooft, dan is het eigenlijk al afgelopen met die mensen. Dan is het al een zeer gewillig volk op de dag van Gods Heerkrachten. Dan gaat de boodschap er ook in. Dan nemen ze het woord ook gaarne aan. Waarom? Nou ja, omdat het waar is. Gewoon omdat het waar is. Het is niet het gezeur van een mens die zo gezegd zo diep in de put zit en zo verslagen is over zijn zonde. En als hij dan twee woorden van het evangelie spreekt, dan steekt hij zijn stekels uit en dan zegt hij, het zal zo niet gaan. Nou, dan voel je toch wel op die klomp aan dat je niet met een arme zondaar te doen hebt. Een mens die om raad verlegen is. Wel, nee. Dan zie je daar die verheven Adam-statuur. Die tenslotte zelf al lang uitgemaakt heeft wat er moet en wat er zal. En waar hij het mee eens is en waar hij het niet mee eens is. Nee. Zulke dingen die moet je nooit meer laten verkopen. Dan moet je zeggen als je zoiets meemaakt. Nou, ik heb het al gehoord. Voorlopig zoek je het zelf maar uit. En je probeert er maar uit te komen. Want je bent er zelf ingekropen in de put. Je moet er zelf maar weer uitkomen ook. Als je nou eens echt in de put zit. En je wil nog eens een keer graag horen uit het woord van God. Hoe God goddeloze zondaren rechtvaardigt om niet. Dan roep je nog maar eens een keer. En tot zo lang zien we wel weer. Zo is eigenlijk de praktijk, zo behoort eigenlijk de praktijk van het leven te zijn. Niet al dat gedoe. Petrus die is gaan preken. Door de Heilige Geest. Je hebt gezegd, nou je begrijpt wel dat we niet dronken zijn. Mensen vinden dat zo vroeg op de dag. Dat is allemaal onzin. Maar, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Hé, schrift. Daar heb je het in de schrift. Want het zal zijn, heeft God gezegd. Ja. Hier staat Petrus, de dienaar van het woord, die staat hier niet op grond van wat hij zegt of dat hij apostel is in de eerste plaats. En omdat hij een voorman is, zouden wij, nee, maar omdat God heeft gesproken. En de Heere maakt het hem wel indachtig. Van die wonderlijke woorden van Joël, wat er in het laatste der dagen gebeuren zal. Daar zullen we niet veel van zeggen, want dat verband is veel te lang. Het gaat slechts om enkele momenten. God heeft gezegd dat hij zijn geest zal uitstorten. Die geest zal niet in de hemel wonen en dan keer op keer hier op aarde niet komen in de harten en dan weer terugvaren. Die geest zal ook niet alleen gebonden zijn aan een bepaalde leeftijd of wat dan ook. Maar die geest zal uitgestort worden op alle vlees. Alle vlees. Ook op die blinde mensen die nergens van weten. De geest zal uitgestort worden. O Petrus, die is er zelf als het ware het onderwerp voor. Of het voorwerp, zou je ook kunnen zeggen. Want de geest God blaast in hem. En nu geeft hij een antwoord. Hij zegt niet nou, toen die mensen gingen zeggen, wat wil toch dit zijn? Die spotters heeft hij kort mee afgehandeld. Hij heeft gezegd, mensen, dat is het niet. Begrijp, dat begrijp je zelf wel. Maar nou gaat hij erop in, op wat die mensen zeggen. Wat wil toch dit zijn? Zie je? Hij grijpt erop in. Kijk, je hebt mensen die weten altijd dat allemaal zo mooi te pareren. Van, in de zin van, ja, ja, nou, kijk, dan moet je zus, dan moet je zo. En als je nou daar bent, kijk, je bent nou een gearresteerd mens. Nou ben je een gearresteerd mens. Nou doet de Heer een touwtje om je nek en dan word je meegenomen. Dan kun je niet meer doen wat je wilt. Je kunt niet meer dit doen, je kunt niet meer dat doen. Je krijgt liefde voor Gods dag en liefde voor Gods volk. En kijk het nou maar eens af. Kijk het nou maar eens af. Laat het nou eens over zomer en over winteren. He, en als je dan nog eens een keer een ontsluiting mag krijgen in het woord. Ja, dat is het nog niet. Maar dan ben je alweer een stapje verder. En als je dan nog eens een ontsluiting mag hebben in de persoon. Dan ben je er nog niet, maar goed, dan ben je toch weer wat verder. En als je dan van de Vader nog eens, van de Vader zelf het krijgt, toegemeten, ja, dan kom je in de buurt. En dan, om dan met alles nog eens een grote nul te mogen worden, dat is het eind van het liedje. Ja, het zit allemaal wel aardig in elkaar. Maar zo is de bediening van het woord niet. Het bediening van het woord is geen gezellig praatje. Ook geen ingewikkeld Rooms geloof. Nee, het zal zijn, heeft God gezegd. Daar ligt iets van de kern. De eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus, die heeft een welbehagen gehad. En dat welbehagen zal door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. En die Vader heeft in zijn eeuwige raad bepaald dat er een tijdstip komen zal. Dat die geest door alle muren heen zal breken van het nationalisme. Van die tempelkratie zoals de Joden daar zo mee heulden. Van dat wij zijn het volk. En die daarbij in hogere standen neerkeken op de vervloekte scharen die de wet niet wist. Nee, zegt de Heer. Het zal zijn, heeft de Vader gezegd, dat die geest zal uitgestort worden. Als een milde regen zal hij neerdalen. De Heer is niet karig. De Heer is een God, een rijk God en een groot God en een koning boven de ganse aarde. En dan zal er een volk samengebracht worden dat zal dromen dromen. En dochters zullen profeteren. En jongelingen zullen gezichten zien. Ook dienstknechten en dienstmaagden zullen erin delen. Slaven en slavinnen. En ik zal ze van mijn geest geven. Kijk, dat is het grote wonder. Je zou haast zeggen, het is meer een proclamatie. Het is niet een voorzichtige aanrading, maar het is zuiver een proclamatie, een hemelverklaring. Dit is er aan de hand, dit geschiet op dit ogenblik. Dit is dat onuitsprekelijk grote tijdsgewricht dat die God, die voortijd zich aan Israël openbaarde en voorabies daarbuiten, die grote God die de heidenen als pottenbakkers vaten tegen elkaar sloeg. Die niet zo met al die volken wilde handelen als met Israël. Die God gedenkt aan zijn eeuwig welbehagen en zijn beloften aan Abraham, zijn vriend. Dat hij tot een zegen zou worden. Alle geslachten der aarde zullen in Isaac, dat is in Christus, gezegend worden. Daarom, alle drijven van een soort exclusivisme, ook van de Jood, is niet naar Bijbelse maatstaven. Want de oorspronkelijke openbaring Gods aan Abraham betrof niet de Jood, maar betrof alle geslachten der aarde. Dat volk werd slechts draagster van de belofte in die tijd. Dat volk was bevoorrecht, omdat God aan dat volk die belofte wilde geven. En dat die belofte daar bewaard is geworden dankzij Gods genade. Maar dat was dan ook alles ook. En dat was ook groot, want hun waren de verbonden en de woorden toebetrouwd. Maar het grote doeleinde God was dat de aarde van zijn kennis vervuld zou worden. En dat het zou worden één kudde onder één herder met één doop gedoopt. Daarom is het zo groot en zo wonderbaar dat Pinksterfeest. Het is een wonder dat God duizenden geslachten liet varen. Die niet deelden in de kennis van zijn openbaring. En dat nu met het Pinksterfeest de oogst gaat beginnen. Van deze gehele wereld waar Christus van sprak. De velden zijn al reden wit om te oogsten. God zal wonderen geven. Want met de oogst is de volleinding aangevangen. De volleinding der eeuwen. Tekenen in de hemelen en op de aarde. Bloed en vuur en rookdampen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. eer dat die grote en doorluchtige dag des Heren komt. Dat is de verkondiging van het woord van God. De oude profeten zagen dat late oogstfeest, zagen ze in directe samenhang met de wederkomst van Christus op de wolken des hemels. En voor God is dat ook zo. Want hij vertraagt zijn belofte niet, hoewel sommigen dat traagheid achten. Daarom, deze grondslag is er in het begin te vinden van Petrus' prediking. God de Vader heeft zich in het woord geopenbaard als de God van het besluit, als de God van het welbehaag. Deze eeuwige Vader heeft naar zijn raad en voorkennis de tijd bepaald dat de geest uitgestort wordt over alle vlees. Niets kan zijn hoofdbesluit nooit keren. Het blijft van geslacht tot geslacht. En deze prediking van God de Vader, die het heeft besloten, is gegrond in het heilig woord van God. Want er staat geschreven. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat is de wil en het besluit van God de Vader. Dat is geen messietje. Er wordt hier ook niet geduid op onze schietgebedjes. Als we een hoge golf aan zien komen, of als we schietpijn krijgen, of weet ik wat. Hoe zullen zij hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Dat zit onlosmakelijk aan elkaar vast. Maar desalniettemin, het is een ontzaggelijk rijk evangelie. Het zal geschieden dat een iegelijk, want de naam zal uitgebreid worden over de aarde. Je zou haast zeggen, het grote medicijn, ja de medicijnmeester zelf, zal bekend worden onder alle geslachten en volkeren der aarde. En het zal zijn die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zeker zalig worden. Want er zal ontkoming zijn op de berg Sion en dat voor de overgeblevenen. Ziet geliefde, in dat stadium leven wij nu nog. Het is nog waarachtig waar die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Want de Vader heeft het zelf gezegd. En hij heeft zelf beloofd en vervuld dat dat niet beperkt zou blijven tot Abraham en zijn zaad. Maar dat hij ook de blinde heidenen zou trekken uit de duisternis tot zijn groot en wonderbaar licht. Daarom, de zaligheid is ontzaggelijk ver weg. Zo ver weg, dat je kunt het niet ver genoeg wegstellen bij een mens vandaan. Zo ongelukkig, zo onzalig, zo verdorven is hij in zijn verstand, in zijn genegenheden, in zijn begeerten, in al zijn overleggingen. Hij is ten eenenmale van de springader des levens wordt. Het is niet om te zeggen zo ver wij verwijderd zijn van de zaligheid. En aan de andere kant, aan Gods kant, is het zo onuitsprekelijk dichtbij, dat het ook in geen woorden om te zeggen is. Want een tollenaar en een hoer, die in zijn laatste stuiptrekkingen de toevlucht mag nemen tot de naam, en die naam des Heren zal aanroepen, die wordt zeker zalig. En de meest verafgedwaalde zoon of dochter, die alles heeft doorgebracht, en die op de laatste momenten van zijn leven door de Heilige Geest teruggedrongen wordt naar het begin, naar het uitgangspunt, naar Gods uitgangspunt. En die midden in de verlorenheid de naam aanroept, die wordt zalig, al zou heel Jeruzalem van beneden en buiten de deur sluiten. Hij zal zalig worden. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar dan, deze eeuwige Vader heeft een zoon, God uit God en licht uit licht. Niet gemaakt, nog geschapen, maar van eeuwigheid gegenereerd met een eeuwige generatie. Want de Vader heeft ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf van gelijke eeuwigheid en waardigheid. Deze Vader heeft een Zoon. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus, de Nazarener. Hij gebruikt nog die naam waaronder ze hem alle kennen. Door sommigen als een verachtelijke naam aangewend, kan uit Nazareth iets goeds komen. Maar in ieder geval, zo kennen ze hem. Zo kennen ze hem als de man die ten slotte veroordeeld, bespuwd, bespot en geslagen werd. En wien ze oordeelden dat hij des doods schuldig was. Jezus de Nazarener, wist iedereen. De kinderen op de straat, de jongens en meisjes op school, de grote mannen, de blinde Bartimeus. Allemaal hadden ze er al eens van gehoord, van Jezus, de Nazarener. En zo hebben hun overste hem gehaat als Jezus de Nazarener. Die verachtte, die man die het volk beroerde, die man die de poten onder hun stoel weghaalde, zodat hun stoel begon te wankelen. Die man die een vraagteken durfde te zetten achter hun wetswerken en hun volbrenging van de geboden God. Die man die ook een vraagteken durfde te zetten achter hun eeuwige staat, waar ze toch zeker het eeuwige leven dachten te zullen beërven. Die man die achter zoveel waardevolle dingen, waar hun 1000 uitroeptekens hadden achtergezet, een groot vraagteken plaatste. Ja, dan moeten ze het gelijk ook maar horen, al die mensen. Wie het ook zijn, of dat er verklikkers of spionnen bij zijn, dat doet niets ter zake. Caiaphas, ja Caiaphas of Annas, hoe is het met ze? Ik weet het niet, ik las eens een gedicht en daarin wordt hij zo voorgesteld dat hij als een oude kindse man loopt te kwijlen langs de straat en loopt te murmelen dat het toch echt waar is dat Jezus gestolen is, dat zijn lichaam door de discipelen ontvreemd is. Nou, hoe het met hem is, dat laat ons op het ogenblik, laten we in het midden, niks mee te maken. Maar deze Jezus de Nazarener, de zaligmaker, de man uit het verachte dorpje, jullie allemaal wel bekend. Een man van God. Hé, hey, dat slaat toch nergens op, zou je zeggen. Dat hebben ze juist ontkend. Ze hebben gezegd, hij heeft de duivel en hij werpt Beelzebul uit door de overste der duivelen. Zo is hij. Ze hebben zelfs smalend stiekem gezegd, wij zijn niet uit hoererij geboren. Ze durfden niet te zeggen direct hij wel, maar het lag er wel in opgesloten. Ze hebben gezegd, zijn broers en zijn zussen die zijn bij ons. Wat verbeeldt hij zich wel? Kan uit Galilea, is er ooit een profeet opgestaan? Heeft een van onze oversten in hem geloofd? Niemand. Niemand die zijn verstand had, heeft in hem geloofd. Niemand die enige grondige bijbelkennis had opgedaan op de scholen van de rabbijnen, kon in hem geloven, dat deed je niet. Dan viel je toch wel helemaal buiten de boot. Maar de Heilige Geest, die zal Christus verheerlijken. De Heilige Geest gaat voor geen 1000 kaaien vasten opzij, voor geen enkel Sanhedrin. De Heilige Geest zal straks een mannetjes aangezicht doen glinsteren en blinken. En hij zal te midden van die woeste leeuwen uitroepen, ik zie Jezus staande ter rechterhand God. Je zou zeggen, het is allemaal gallig aan de boter gesmeerd. Nou, dan kom je uit bij wat Luther zegt, de Heer haalt er het zijne uit. En de rest zal de duivel dan wel hebben. Maar ze zullen het toch weten, die hardnekkigen en onbesnedenen van hart. Want ze hebben altijd de Heilige Geest weerstaan. Gelijk hun vaderen, zo ook wij. Kijk, daar zie je die twee kanten. Aan de ene kant zal de raad Gods bestaan. Maar aan de andere kant moet een mens niet denken dat hij vrij uitgaat. Want als daar zo'n man straks staat als een getuige van Christus door de Heilige Geest. Ik zie Jezus. En ze stoppen hun oren toe als hij zegt. Zij die de wet hebt ontvangen door bestellingen der engelen, hebt ze niet gehouden. Als dan hun harten bersten van angst of van vijandschap, dan hoef je niet af te vragen hoe verschrikkelijk dat is. Dat zij moedwillig tegen licht en beter weten in hun harten verharden tegen het licht dat nu schijnt in de duisternis. O, de Heilige Geest gaat niet op tijd. Want deze Jezus, die is een man van God. Dat heeft hij betoond in krachten en wonderen. Het was de rechterhand van de Vader die krachtige daden doet. Het was een man God. God en mens in eenheid des persoons, met een hemelse oorsprong en in ons vlees en bloed gekomen, in volle zin van het woord, een man God, zoals er nooit een man God op de aarde gewandeld heeft. Het is uitgekomen in zijn leven. Jullie weten het toch? Het is toch in het midden van u gebeurd? Nee. Nou doet Petrus een beroep, ja, maar in de kracht des Heilige Geestes. Hij gaat niet te raden met vlees en bloed. Daar gaat hij niet mee te raden. Waar gaat hij dan mee te raden als hij zulke uitdrukkingen doet? Hij gaat daarmee te raden dat ook voor de uitstorting van de Heilige Geest al aanwezig was. In Christus en in zijn woord, in de prediking en in de werkingen in de hart. Daar gaat hij even vanuit. Je zou zeggen, kan dat dan allemaal? Kan een mens tot zulke daden komen om de Heere Jezus te veroordelen en te schreeuwen, kruis hem, en dat hij indrukken heeft gehad van God en van het eeuwige evangelie? Nou, dat blijkt hier. Gelijk gij ook zelf weet. O, dat is iets van de majesteit van de prediking. We mogen in het persoonlijke leven, kan een mens, ja, een naar karakter hebben. Een mens kan weinig vrijmoedigheid hebben, of hoe dan ook. Maar als het gaat over de bediening van het woord, dan als het goed is, durft de prediker door de Heilige Geest, dan is het ook geen durven. Maar mag hij zeggen, gelijk hij zelf weet, al zou het zijn en jullie leven kosten, maar hij weet, woord en geest werken. Waar het woord recht verkondigd wordt, daar geeft de Heilige Geest ook indrukken. Het is toch wat? Dat weten ze wat er gebeurd is. En dat bedoelt de apostel niet alleen. Ja, er is wel eens een dood opgewekt en dit en dat. Maar hij bedoelt ook met weten dat ze er diep van onder de indruk zijn geweest. Dat ze hebben gezegd, die soldaten die gekomen waren om de Heer Jezus gevangen te nemen en te brengen. En toen ze met lege handen terugkwamen, toen zeiden ze, zijn jullie ook soms al? Wat is dat? En ze zeggen, niemand heeft ooit zulke woorden gesproken zoals hij gesproken heeft. Ze moesten hun handen thuis hangen. Is het niet menigmaal zo geweest? Ze weten het wel. Ja. De vorst der duisternis en het goddeloze vlees heeft in een vreselijk verbond alles op alles gespannen om de zaligmaker aan het kruis te krijgen. Maar je moet niet denken dat er meer niet was, want die geest van God die gaat uit en die vergezelt het woord en die geest wel indrukken. Maar hoe gaat het doorgaans met die indrukken? Een mens leeft er weer overheen. En zo'n andere valse Messias die zegt, geloof er niet in. Het is niet naar het woord. Want uit Nazareth, nee, dit kan niet en dat kan niet. En zo gaan de indrukken gaan weer over. En een mens laat zich weer ompraten. Maar het is een onwederstandelijk werk van God. Waar hij het goede werk begint, daar zal hij het ook zeker voleindigen. Daarom in het midden van u, gelijk hij ook zelf weet. Nou, daar beginnen ze al een klein beetje van binnen te beven. Ze staan niet zo vast meer op hun voeten. Want hier is de drieënige God aanwezig. Durf je dan nog te zeggen, smalen, wat een voorwerpelijke preek van die Petrus. Het heeft de drieënige God tot onderwerp. De Vader en nu. De Zoon, Gij Israëlitische mannen, hoort toch eens goed. Want deze man van God die door krachten, wonderen en tekenen zichzelf betoond heeft, die God door hem gedaan heeft, deze is door de bepaalde raad en voorkennis God overgegeven. Bepaalde raad en voorkennis God. Petrus geeft ze geen ruimte. Hij neemt de schuld serieus hoor, van die mensen. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Maar hij wilde niet aan zoals zoveel die de schuld groter maken dan de raad God. En die tenslotte net doen alsof God te laat is. Alsof God er achteraan komt. Alsof God buiten het net is. Zo doen zoveel. Want dan beginnen ze met de schepping. En met de val van de mensen. En dan staat God daar. Wat moet er nu gebeuren? En dan zal God raad verschaffen. Om toch weer mensen zalig te maken. En zijn zoon. Maar nee. Zo in die zin ligt het voor Petrus niet. Petrus ziet hier door de Heilige Geest, ziet hij die ene raad van God. En dan is die schuld nog zo groot. Daarom met die schuld kun je eigen nog niet ontworstelen aan de raad van God. Dat is het ontzagwekkende. Je kunt zeggen, ik luister er niet meer naar. Ik ga niet meer naar de kerk. Ik kom niet meer onder het woord. Of ik doe dit of ik doe dat. En dan denk je, dat doe ik zelf. En je zult er ook zelf de gevolgen van ondervinden. En toch ben je niet buiten Gods eeuwig welbehagen. Dat is het grote, het onbegrijpelijke. Dat de mens met zijn handje vol ongeloof, verdoemelijk ongeloof en een hart vol met zonde, is die nog niet één ogenblik werkelijk los. Want God houdt vast. Het zij ten dode of ten leven. Al dat is ontzettende gedachte. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgeleverd zijnde. Ja, het is al verschrikkelijk wat die mensen gedaan hebben. Er is geen goed woord voor te vinden. Straks zal die het zeggen. Jullie hebben hem gekruisigd. En daardoor zullen ze ook verslagen worden. Maar dat moeten we niet buiten de raad van God plaatsen. Dat moeten we niet net doen over ongelukje gebeurd is. Niet net doen of, oh, konden we nou nog even overdoen. Nee, de feiten liggen daar. Zoals Adams val een feit is. Daar kunnen wij niet meer achterheen terug. Wij zijn gevallen mensen. Zo hebben ze ook de Heer Jezus Christus gekruist. Deze is overgegeven door de raad van God. Maar jullie hebben hem genomen. Ja, God gaf hem over. Want zo was in zijn eeuwig raadsboek geschreven. Dat hij zou zijn de knecht der knechten. Een knecht dergene die heerste. Dat hij verbrijzeld en veracht zou worden. Als de onwaardigste onder de mensen. Maar, zegt hij, jullie hebben hem genomen. Wij gedaan. Was dat dan wel buiten de raad? Nee, dat was ook niet buiten de raad, God. Maar wij hebben de daad op ons geweten. Wij hebben die boze daad op ons geweten. Gij hebt hem genomen. En door de handen van de heidenen aan het kruis gehecht en gedood. Daar heb je de heidenen voor kunnen gebruiken. Ja, jullie met je diepe verachting voor de Romeinen. Jullie met je diepe verachting voor die onbesneden heidenhonden. Als het erom gaat om de waarheid van de aarde te verderven. Dan kun je van allerlei middelen gebruik maken. Het doel, heilig te middelen. Kom op Pilatus, help ons een handje. Herodes, kom op. Soldaten, kom op. Alles is op de been. Om de Heer Jezus Christus van de aarde te verderven. Aan het kruis gehecht en gedood. Dat was zogenaamd het einde. Ja, zogenaamd, maar dat dachten ze maar. God heeft de Zoon opgewekt. De smarten van de dood die zijn losgemaakt. De ketenen, de boeien, de banden. De zuchtingen, het geween, de tranen gedroogd. Hij is voor eeuwig beter geworden. Hij heeft het werk volbracht. Hij kon ook niet van de dood gehouden worden. Want het was onmogelijk Want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij. Want die is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Jezus leeft, zegt het gedicht, en wij met hem. David heeft geen troost gevonden in een dode Heere, maar in een Heere die in de hel niet verlaten is geweest. Die geen verderving heeft gezien. Die het pad des levens heeft bewandeld. Daarom was hij zo blij. En verheugde zijn tong zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Nog uw heilige de verderving doen zien. O, dat is weer het woord. Het eeuwig blijvende woord. Dat door de apostel gebruikt wordt, door de Heilige Geest, hem in gedachten is wat gebracht. Dat is kort en zakelijk de verkondiging. Jezus Christus is de Zoon van de Vader gezonden. God heeft hem overgegeven. Hij heeft hem genomen om te kruisigen en te doden. Maar deze Heer Jezus Christus, steen door de bouwlieden veracht en verworpen, is door God tot een hoofd. Des hoeks gelegd. Hij leeft. Het tegenovergestelde dan de leugenaars u willen doen geloven. Die zeggen hij is gestolen. Maar dat is de geldgodsdienst. Voor geld willen mensen er wel op losvliegen. Maar wij besweren u. Hij leeft. Hij zegt uw mannenbroeder. Zie eens. Zie eens wat de Heilige Geest doet. Dat is het wonder van de Heilige Geest. De Heilige Geest die stoot niet af. De Heilige Geest die staat niet te bezweren. De Heilige Geest die slacht wel, bij wijze van spreken, maar op een ordentelijke zin. Niet op een godsdienstige zin. De Heilige Geest is geen martelaar, geen sadist zoals de mensen. Godsdienstige sadisten, dat zijn de mensen. Daar krijg je altijd die afstand. Die afstand, dat gepunnis, dat getrek aan elkaar. Ja, dat gezeur, dat goedkeuren en afkeuren van mensen. Kijk, zo komt de Heilige Geest en dat is tot troost. Want dat geldt heden voor degene die zich misschien geen broeder gevoelt. En die zich meer een verloochenaar en een verrader en een kruisiger voelt van de Heer Jezus Christus. De Heilige Geest drijft Petrus aan om te zeggen, mannenbroeders, waarom? Omdat wij alle gezondigd hebben en de heerlijkheid Gods derven. Omdat we alle Adams kinderen zijn. Omdat we alle alleen maar door Gods genade gezaligd kunnen worden en nergens andersom. En omdat wij alle hier staan als mensen van vlees en van bloed. Ijdele mensen die even op de aarde zijn. Dan moeten ze sterven. Wat blijft er van over van hun liefde, van hun haat, van hun grote plannen. Te diezelfde dagen vergaan al hun aanslagen. Zie, dit is een aanslag van de Heilige Geest. Een aanslag op het hart van de mens. Zij mannen, broeders, wat? Moet je dan niet schelden, man? Moet je ze niet eens dit en dat? Hij zegt de waarheid. Maar de waarheid maakt hier nog geen scheiding. Want dit is de waarheid van de Heilige Geest. Om te gaan verbinden wat gescheiden was. De scheiding is er reeds. Die is er gekomen in hun verwerping van de enige offerande op Golgotha geschied. De meesten wisten niet eens wat ze deden. Maar de Heilige Geest begint te verbinden. Midden in de ellende. De Heilige Geest begint te verbinden. Niet als bekeerde mensjes, doorgeleide mensjes. Maar de Heilige Geest die ziet die jongens en meiden daar staan bij wijze van spreken en die mannen. Ze zien nog verschrikt en een beetje bleek om de neus. Wat zou er gebeuren? De wereld zal toch zeker niet vergaan. Wat beleven we nou? Mannenbroederen, zegt de Heilige Geest, hoort het. Wat valt, dat valt. Wat niet mee kan, dat zal dan maar achter moeten blijven. Maar de Heilige Geest zegt mannenbroeders. En die het werkelijk horen mag, ook nu, die is er in al zijn ongeluk niet buiten gezet, maar die wordt nog vastgehouden door dat woord der waarheid, door dat eeuwig ontfermende van de Zonen God. Die wordt nog niet aangesproken hier als een bastaard die voor eeuwig buiten zal zijn, maar als een kind dat ook aan moeders rok is grootgegroeid en dat ook in zijn heilige naam is gedoopt en over wie God drie enige naam is aangeroepen. Gij mannen, broeders, groot is dat. Godsdienst werkt altijd racistisch, zou ik haar zeggen. Dat is godsdienst, is racistisch. Dat is altijd walgelijk. Daar heb je altijd bazen boven, bazen kleine, bazen onder aannemers en zwakwerkers en noem maar op. Zo is het in de godsdienst. Maar zo is het niet waar de Heilige Geest het woord bedient. Daar is iets heel anders. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd. Wij uit. Ja, nee, je hoeft niet te vertellen hoe je bekeerd bent, want dat weet ik wel. Je hoeft niet te vertellen dat je godvruchtig bent. Nee, gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd van Gods wezen vrijuit tot u te spreken van de patriarch David. Hij is toch gestorven en begraven, dat weten jullie toch, hè? Hij was toch ook een profeet? Hij heeft toch geprofeteerd van de Heer Jezus Christus die uit zijn lendenen zou voortkomen. Hij heeft toch gezegd dat het op Christus sloeg, wiens ziel niet is verlaten geweest in de hel en wiens vlees geen verderving heeft gezien. En die door de rechterhand van God verhoogd is geworden. En de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende. Dat betekende, hij is het die door David werd bedoeld. Door God is verhoogd. En die nu de verhoring vindt van het gebed. Ik zal de Vader bidden en hij zal een andere trooster tot u zenden. Die zal u in alle waarheid leiden. David is niet opgevaren in de hemelen. Hij zegt, de Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, zodat ik uw vijanden zal gezet hebben. Tot een voetbank uw voeten. Dat slaat niet op David. David spreekt, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Jehovah, Yahweh, heeft gesproken tot mijn Adonai. Tot mijn Heere en mijn God zit aan mijn rechterhand. Zie, dat is het getuigenis. Kort samengevat, zakelijk, doeltreffend, waar het eigenlijk over loopt. Het kan niet buiten God om die alle dingen in zijn eeuwige raad heeft besloten. Die een God is van welbehagen en van volkomen zaligheid. En diezelfde God heeft besloten, die eeuwige Vader, dat het niet buiten de Heer Jezus Christus om kan. Dat we buiten de Heere Jezus Christus niet zalig kunnen worden. Dat de beslissing waar het in ons leven over loopt, niet een of andere godsdienstige twistvraag is. Niet een of andere haarkluiverij over dit of over dat. Niet over een systeem van bekeringen. Deze prediking leert ons kortzakelijk dat het daarom gaat. Wat denkt u van de Christus? Wie is hij? Wie is hij? Wat is hij? Wat heeft hij gedaan? Is hij de zaligmaker? Is hij de zondevernieler? Is hij de kruisdragende knecht God die zich tot in de dood heeft ontleden? Is hij dat? Zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israël. Dat betekent, het wordt nu als onwankelbaar zeker zijnde u verkondigd. Dat God getuigenis heeft gegeven, de Vader, van die Jezus van Nazareth, dat hij hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Was hij dat dan niet? Is hij pas op Pinksterfeest of met Paasfeest? Och, daar gaat het niet om. Het gaat hier daarom. God de Vader heeft betoond dat hij de Heere is en dat hij hem macht gegeven heeft over alle vlees. En dat hij als loon op zijn arbeid Heere der Heren en Koning der Koningen mag zijn. Dat de einde der aarde onder zijn gezag vallen. En hij heeft ook betoond, die Heilige Vader, dat hij waarlijk is de Messias, de gezalfde, de verordineerde van de Vader, de grote ambtdrager. God heeft hem al zo verhoogd aan zijn rechterhand. Ik zei, daarom kun je zien, het gaat niet om onze dingetjes. Dat zijn maar dingetjes van weinig betekenis. Maar het loopt in der waarheid daarover, wat denkt u van de Christus? En waar de Heer Jezus Christus nou door de Heilige Geest aangedrongen, opgedrongen en ingedrongen wordt in een menselijk leven, daar zal hij toch een keer tevoorschijn moeten komen. Het zegt hem niets, of hij gaat ermee spotten, of weet ik wat hij dan doen wil, maar het gaat toch in het leven om de verhouding van ons persoonlijk ook ten aanzien van de Heer Jezus Christus. We kunnen toch nooit in de eeuwigheid om dat kruis heen. Dat kan niet. Dat kan niet. Bekeerd of onbekeerd, gerechtvaardigd of niet. We kunnen nooit buiten die ene persoon van de middelaar heen. Dat is onmogelijk. Daarom is dat eigenlijk de kwestie die aanhangig wordt gemaakt. God heeft bevestigd. Deze is het. Deze is mijn geliefde zoon, mijn gezalfde. Hoor hem. Nou is er maar één mogelijkheid. Je zegt, God liefst, ik ben het. En dat is het verdoemelijke Adamsvlees. Dat is Caiaphas, dat is de hoge priester. Dat zweert de priesterschaar. Wij zijn zonen van God. Wij zijn kinderen van God. En als er nog iemand wil komen die boven ons staat, nou ja, dat kan alleen maar die Messias met het zwaard en weet ik wat ze allemaal dachten. Maar ze hebben geen heerlijkheid gezien in de man van smarte verzochting krachtgeven. Ja goed, hoe het ook is, wat iemand er ook voor denkt. Maar Petrus zegt, God heeft zijn gedachten al bekendgemaakt. God heeft zijn eeuwig besluit reeds doenbaren. God heeft goedkeuring gegeven. Het stempel op die zo. Nou gaat het er voor ons om. Ja, niet wat wij doen, dat klinkt weer zo puur menselijk, maar als je het in de zin van betoog mag vatten, dan begrijp je toch wel dat het alleen maar gebeurt door God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat hoef ik dan niet extra meer te benadrukken nu. Maar dan voel je wel dat de vraag is die in ons leven van kracht wordt. Niet ben je dit of ben je dat, maar hoe staat het er nou mee? Hoe is het nou? Kun je je mast nog recht omhoog houden? Kun je nog vooruit met de roeiriemen? Ben je zelf nog zo'n gezalfde, zo'n zoon van God, zo'n gerechtvaardigd, zo'n bekeerd mens of zo'n onbekeerd mens? Dat is allemaal precies hetzelfde ergens. Of wordt ons zelf zijn aangetast door het zwaar des geestes? God heeft hem, niet ons, maar hem tot een Heeren en Christus gemaakt. De zaligheid is in geen ander. En de zaligheid is wel in een ander. Namelijk niet in ons. Maar hij is alleen in de Heer Jezus Christus. De eerste Adam is geworden tot een levende geest. De tweede Adam tot een levende ziel. De tweede Adam tot een levendmakende geest. Hij alleen. Zie dan eens. Deze Jezus. Die is de zaligmaker die hij gekruist hebt, verschrikkelijk. Die geest zal ze overtuigen van zonde. Waarom? Omdat ze in mij niet geloven. Daar heb je. Mens draait wel om, als een vlieg om de lam. Mens durft zelfs zo te praten van, ja, Jezus, we hebben tegen God gezondigd hoor. Jezus moet je maar niet over praten. Dan staat hij in zijn ijdele laan te kletsen. Maar hij begrijpt er totaal niks van. Hoe kan het ook anders? Want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Maar waar de Heilige Geest werkt, daar wordt de Heer Jezus Christus aan de orde gesteld. Dat kun je in de kerk horen, zondag op zondag. Dan word je als kind al geconfronteerd met die lijdende en stervende middelaar, al kan je er nog niks van begrijpen. Maar dat kunnen wij ook niet begrijpen, al zijn wij ouder geworden. Maar één ding, dat dringt de Heilige Geest op aan. Denk erom hoor. Buiten de Heer Jezus is het verloren. Buiten een offerhander, buiten een plaatsbekleder, buiten een zaligmaker, ben je verdoemd en blijf je voor eeuwig verdoemd. Die gij gekruisigd hebt, ja. Hij gaat er niet al te lang over door, maar hij zal de waarheid toch wel getuigen in deze. Dat is het einde van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Daar kun je alles in samenvatten. Je kunt niet meer terug, alsof de Heer Jezus nog niet geboren is. Hij is geboren. Hij heeft geleden, gestreden en is gekruisigd en is opgestaan. Wat is nou de kern van de zonde in het Nieuwe Testament? De kern van de zonde wordt niet uitgemaakt door een soort moralisme. Van wat mag ik, mag dit nog, mag dat net niet. En al de gezeur meer. Door een valse casuïstiek zoals de Romeinen die erop nahouden. Een laadje waar je even in kunt kijken. Was je daar maar mee klaar? Dan kon je nog een keer klaarkomen ook. Maar dat gaat nu niet. Het gaat nou over de andere. Het gaat over hem. Hoe staat het daarmee? En dat is niet goed te maken. Met een beetje mooi of minder mooi doen. Het gaat in de nieuwe bedeling van zonde. Omdat ze in hem niet geloven. Is dat nou je zonde? Bij de aan- en bij de voortgang. Bij zo'n kruisige fan van de Heer Jezus. Zonde. Ik heb het wel eens gezegd. Huilend, maar ik kan er ook geen verandering in brengen, daar gaat het niet om. God alleen is het die het doet, maar die het dan ook doet. Ik heb wel eens huilend geroepen, ik kan alles terugleiden tot één ding. Hij gelooft niet. Hij gelooft niet. Het geloof als een levende verbinding met de wijnstok, met de zaligmaker. Een levende verbinding. Want je zou zeggen, dan zou de hemel op aarde zijn. Ja. Dan zou hij iedere zonde en iedere zondige gedachte de deur uitknuppelen en zeggen in de naam van Jezus de Nazareder, de Heeren en Christus, ga weg. En nou luistert de mens er nog naar. Daar zie je dat het meeste geloof dat we bespreken is mooi weer geloof. Is ons eigen verstandsgeloof. Nou ja, het is erg genoeg. Kijk uit, want hier zou de duivel een mens tot wanhoop brengen. Hier zou de duivel met een mens in de rampzaligheid proberen te jagen door hem dat voor te stellen. Zeggen, ach man, zei toch uit. Maar nu is het anders, het is waar. Welke gij gekruisigd hebt, de verdoemelijke zonde van het ongeloof is een verdoemelijke zonde. Maar, we werken ons eigen er hopelijk niet uit door te zeggen, dan zal ik maar gaan geloven. Nee. En we laten het maar eens wat beter doen. Nee. Als ik nog moest beginnen na mijn 10e jaar of mijn 5e jaar, dan deed ik het misschien nog wat beroerder, nog wat ongeloviger, nog wat twijfelzieker. Maar in ieder geval niet beter. Het is niet te geloven, soms denk ik wel eens, ik zou toch anders, ik zou toch zus. Maar het is allemaal wind waar zich het hart mee streeft. Maar één ding blijft, ondanks alles. Heren, ik geloof. Dat gij uw geliefde zoon in de wereld gezonden heeft. Om zondaar, om mij zalig te maken. Hoe het moet weet ik allemaal niet. Hoe het gaat weet ik allemaal niet. Maar u weet het. Ik geloof, Heere. En een ieder zeggen in zijn hart. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat wil zeggen. Breek het stuk. Laat het niet de overwinning behouden. Amen.